De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Floris.
Jan, dat zeg je keurig.
We zijn er weer. Het is aflevering 33 alweer van de Perestrooikast. Heb je nog wat meegemaakt? Ben je nog een leuk reisje aan het plannen richting het oosten?
Een reisje wel aan het plannen. Het beginstadium van een hoop documentenwerk ben ik aan begonnen. Dus,
zit je in Wikileaks met Assange en de Russen?
Nee,
of,
dat documentenwerk niet. Maar om je reisvisum, perskaart aan te vragen, moet je wat stempelwerk en papierwerk inleveren. Dus ik sta aan het begin van het traject en hopelijk mondt het uit in een reis naar Rostov aan de Don. Waar ik dan nooit eerder ben geweest.
Ga je op zoek naar Janukovic?
Dat zeggen er wel meerdere, ja. Wie weet, kom ik.
En wat zeg
tegen.
Je dan?
Dan zeg ik, nou ja, wie zoekt, die vindt.
Ja, oké. Okay. Spannend.
En jij?
Nou, ik moet zeggen, als kerstvers vader kan ik natuurlijk niet het huis te vaak ontvluchten. Dat ik dispensatie heb om hier met jou in de studio in Amsterdam te zitten is al natuurlijk een geweldige geste.
Oef.
Van mijn lieve vrouw. Uh-huh. Maar ik heb een aantal reisjes op de planning staan. Met name waar ik naar uitkijk is juni. Dan ga ik naar Georgië en Armenië. En dat Caucasische deel van de wereld, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En een tijdje geleden heb ik wat luisteraars ook om tips al gevraagd. Leestips of kijktips, luistertips. En er kwam wel aardig wat binnen. Dus moet zeggen dat dat wel interessant wordt.
Dus er staan weer 2 afleveringen. Eentje over Rostov en eentje over de Caucasus in de pijplijn.
Nou, misschien wel meerdere over de Caucasus. Want als ik en naar Georgië en Armenië ga, klopt, kan je verschillende dingen zeggen.
Elk land is een podcast waard eigenlijk.
En Georgië, ja, dan kan je het hebben over de natuur, over de wijn, over de politiek.
Ja, dat
politiek.
Toch eigenlijk allemaal wel. Misschien is Armenië wel spannender.
Zeker. Nou, er was op de veiligheidsconferentie in München een overleg tussen de leiders van Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk voor het eerst dat ze elkaar ontmoeten in eigen persoon.
Kijk eens.
Er werd heel erg naar die ontmoeting uitgekeken. Want is dit de opmaat naar vrede in de regio? Nou, dat was misschien te rooskleurig ook geschetst. Want ja, als je elkaar voor het eerst spreekt, dan hoeft dat niet gelijk beklonken te zijn. Ze zaten wel heel ver bij elkaar vandaan qua figuurlijk, qua opvatting. En het zag er niet naar uit dat daar op korte termijn iets verandert aan dat bevroren conflict daar. Maar goed, ze hebben elkaar gesproken en dat was blijkbaar al nieuws.
Ja, praten is beter dan vechten, heb ik geleerd op de middelbare school.
Nou, dat brengt mij zo wel bij een ander nieuwtje dat ik heb. Maar dat gaan we zo wel even bespreken.
Okay, is goed.
Zullen we eerst de mensen welkom heten?
Ja, een jaar geleden begonnen we met deze podcast. Dus welkom iedereen die het afgelopen jaar heeft volgehouden met ons.
Ja, nummer 33, we zeiden het al, van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En Floris, wat staat er deze aflevering op het programma?
We gaan wagen ons volgens mij voor het eerst een keer echt aan geopolitieke zaken.
Hebben namelijk een jaar over gedaan, hè, om daarop voor te bereiden.
Ik durfde mijn vingers niet aan te branden. Het is niet echt mijn specialiteit. Ik ben meer gefocust op Rusland binnenland. Daarom vind ik het ook wel goed om dit eens een keer beter in het vizier te hebben. We gaan kijken wat Rusland allemaal bekokstooft in het Midden-Oosten. Was Poetin eerst nog de uitdager. Nu moet hij overeenkomsten zien te sluiten met machtspolitici als Erdogan. En hoe gaat hem dat af? Daarover praten we met Lambrecht Wessels, conflictanalist en Midden-Oosten-deskundige.
En met Russische, en dan ben je ook automatisch Rusland-deskundige. En Cambridge MBA, dat is ze ook, Anna Grebenchikova. En met dit duo gaan we het dus hebben over al die buitenlandse avonturen. Hoe wordt daar in Rusland naar gekeken? Imperialisme, patriotisme, expansionisme.
Mm-hmm.
Prachtige termen die ik nog ken van de geschiedenislessen.
Schud je zo even uit je mouw.
Die zijn nu weer actueel. En ja, jij noemde Midden-Oosten, maar we hebben het ook over Afrika, Zuid-Amerika. Misschien komt er nog een verrassend onbekend landje voor je af en toe langs, waar Rusland ook een vinger in de pap heeft.
Ik ga in de schoolbanken zo meteen.
Heel goed.
En vaste prik is natuurlijk de mop van Joost, de kers op de slagroomtaart van elke podcastaflevering.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestrooikast, of mail ons op perestrooikast@bnr. En daar doen we nog wat mee ook. Hoewel de laatste tijd niet meer zo, of wel?
Jawel, alleen je zegt @BNR. Dan moet je wel .nl erachter zetten. Anders komen die mails niet aan die mensen.
Dat is het. Perestrooikast@bnr.nl. Ja. Ja, nu snap ik hem.
Och, hij stroomt al vol. Ja, ik zie het. Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR. Perestrooikast. Nou, nog wat gelezen, nog wat gezien, nog wat geluisterd.
Ja, we hebben deze... Mag ik, trap ik af of trap jij af? Ja,
ik geef de voorzet, dus kom maar in.
Ja, we hebben deze podcast over Rusland en het buitenland. En wat verder weg van Rusland. Maar ik wil het toch even wat dicht nabij het buitenland, zoals Rusland dat zelf altijd noemt, toch even weer het hebben over Oekraïne.
Vertel.
Ja, weet je nog, precies 6 jaar geleden, ongeveer 6 jaar geleden, zaten we samen in een appartement in Donetsk.
Ja, jij lag in het bed en ik lag op het matje, ja.
Ja precies. Dat
was ook omdat jij het appartement geregeld
had. Ik geloof dat je dat nog het meest onthoudt.
Ja, dat heb ik wel goed onthouden, ja. Ja. En als ik naar buiten keek, dan zagen we de McDonald's, hè?
Zo ongeveer wel, ja.
En het standbeeld van Lenin.
Ja, ja. Nou, als twee kuifjes deden we daar verslag van de ontwikkelingen, want... Je daar te zien was protesterende burgers bij het Lenin-standbeeld tegenover de McDonald's. Het overheidsgebouw werd dan bezet in handen genomen door pro-Russische aanhangers. De volgende dag weer door pro-Oekraïne aanhangers. Ja.
Wij zijn nog dat parlement ingegaan.
We zijn nog in het parlement
ingegaan. De soldaten op de trappen.
Precies, soldaten op de trappen. En met hun voorman Pavel Gurbaryov.
Och ja.
Ken je die nog? Ja, in de vergaderzaal van het parlementsgebouw.
Ja. En buiten werd er voor hem geflyerd.
Ja, precies. En had nog een van de bandage om zijn arm of zoiets. Maar hij had zichzelf uitgeroepen tot gouverneur van de Volksrepubliek Donetsk. En je ziet hem daar zitten en die zaal was helemaal dampend vol met mensen die in die bankjes zaten, waar normaal gesproken gedeputeerden hun plek hadden ingenomen. En ze gingen stemmen over van alles en nog wat. Het was hartstikke chaotisch, maar die Gurbaryov voelde zich de koning te rijk. Zijn heerschappij heeft geloof ik maar een week of zo geduurd. Daarna is hij opgepakt door de Oekraïnse geheime dienst. En waar en wat er nu van hem is geworden, ik heb geen idee. Ik geloof dat hij nog een boek heeft geschreven. Misschien dat hij ergens waarschijnlijk in Rusland rondhangt en daar zijn dagen slijt. Dat was toen, Geert-Jan. Dat was de opmaat, de aanzet naar een oorlog die nu nog steeds aan de gang is. Soms in de jaren 2014, 2015 was hij stevig, hevig. Daarna sudderde het door en hoorde er nooit meer wat van. Ja. En soms vlakte hij even op, zoals deze week weer. Aan het begin van deze week waren er weer hevige gevechten tussen pro-Russische separatisten met steun van Moskou en het Oekraïense leger doden.
Heb je enig idee waarom het weer oplaaide en beide partijen, moeten we zeggen, de demarcatielijn hebben overschreden?
Ja, ik las heel snel een stuk in de New York Times. Ik weet niet of het daar aan ligt. Ja, ik scan het even door, dus hou me er niet al te veel vast.
Wat stond er in het intro?
Zoiets. Zelensky wil vrede bereiken en misschien wel geeft misschien wel te veel weg aan de Russen, zijn Oekraïense nationalisten bang voor. Dus die zouden dan hierachter hebben gezeten om het vuurtje even letterlijk en figuurlijk op te vlakken, om te denken van, hey, Zelensky, kijk uit, maak het niet te bont, want wij zijn er ook nog. Zou een lezing kunnen zijn, ik weet het niet.
Weet jij hoe Michiel Driebergen dat noemt?
Wat?
Onze man in Polen en Oekraïne.
Nee?
Bankova watchen.
Ah.
Want je hebt natuurlijk Kremlin watchen en de Kremlinologen.
Ja.
En Bankova is waar Zelensky zetelt. En dat is dus Bankova-watching. Dat we proberen in de mind van Zelensky te kruipen en te denken van, zou die nou pro- of anti-Rusland zijn?
Ja.
Wat zijn zijn bedoelingen?
Ik tast nog in het duister als Bankova-watcher.
Blijft een acteur.
Ja, klopt. En een goeie ook misschien wel.
Ja.
Dus.
Maar maak je verhaal af?
Ja, nou, mijn verhaal is eigenlijk, die oorlog is, er zijn al vredesbesprekingen geweest, gevangenruil, allemaal leuk en aardig, maar die oorlog gaat nog steeds door. En dan maak ik een klein beetje reclame. 12 maart,
voor de oorlog,
in Utrecht, komende maand, is er een speciale avond door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Die organiseert een avond over de situatie in Oost-Oekraïne.
Hoe heet dat? Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken?
Ja, is een mond vol, hè?
Hebben ze ook een website?
Een Facebookpagina, daarop kun je alles zien.
Oké, moet je wel die hele naam hebben ingetoetst.
Ja, maar goed, daar kun je ook afkorten als misschien als NGIZ.
Oké. Okay.
In ieder geval, die avond staat centraal een documentaire... The Disembarking of Dogs over de 10-jarige Aliek... die met zijn oma woont in het oorlogsgebied. En je ziet eigenlijk, ik heb die film gezien... Ja, hoe kinderen met die oorlog omgaan. Ze leren om te gaan, hoe mijnen te herkennen. Ze spelen met wapens. Ja. Ze horen de raketinslagen dag en nacht. Dus dat is wel eens goed om dat beeld voor je te hebben. Die avond is gratis entree, beperkte plek, 20 man. Maar het is zeker goed om bij te wonen, want ja... Op 3 uur vliegen ongeveer is er nog altijd in Europa een echte oorlog.
Naar verluid is de Perestroikast in ieder geval voor de helft aanwezig.
Ja, ik mag de avond inleiden, klopt.
Ja, en je hebt mij gevraagd voor de outro en daar denk ik nog even over na.
Ja, slaap er nog een nachtje over.
Misschien kan ik een mop lenen van Joost.
Ik wil net zeggen, misschien kunnen we een of andere Skype-verbinding met je maken.
Maar het lijkt me wel mooi. En ik weet ook nog dat ik een paar jaar terug in Lviv ben geweest. Helemaal in het westen, waar dan op een gegeven moment weeshuizen waren. Een ander soort opvangcentra voor vluchtelingen, ontheemde kinderen uit het oosten van het land. En ik sprak ook met hele muzikale jongeren uit Donetsk... die daar naartoe waren gevlucht om daar maar te zoeken naar een baan als ober of wat dan ook. Zeker, en daar is niks mis mee, alleen Lviv. Daar zaten al zoveel ontheemden en vluchtelingen... dat soort baantjes, dat was al helemaal bezet. En dat maakt dan toch wel indruk.
Zeker, heel
benieuwd hoe het met die mensen gaat. Moet ik eigenlijk weer eens contact over opnemen. Ja.
Ik zou zeggen doen.
Ja.
Dat was mijn zegje. Ik wil toch die oorlog namelijk al toch proberen op een manier op de agenda te houden en mensen daarvan laten.
Nou, daar doen ze zelf ook hun best voor als ze blijven vechten.
Ja, maar
dan staat hij op de agenda.
Niet altijd over berichten.
Nee, ik heb het natuurlijk ook kort over Nagorno-Karabakh gehad. Wat daar voor ontwikkeling in was. Geen ontwikkeling, maar ook weer wel als er gepraat wordt. En praten, dat is misschien ook wel wat ik heel kort even wil benoemen. Wij kennen allebei de New Eastern Europe. Mm-hmm. Mooi magazine. Vandaag.
Heb je het niet van mij gekregen?
Nee, dit is de januari-maart editie. Okay. En dan wil ik het even hebben over Brian Withmore.
Mm-hmm, yeah.
Kennen we ook van Radio Free Europe, Radio Liberty.
Die had een podcast, Vertical Power.
Ja, hij werkt nu ook voor CEPA, Center for European Policy Analysis. En is daar directeur van het Rusland-programma. En hij wordt geïnterviewd in New Eastern Europe in deze editie. En het gaat over... De dialoog, over praten. Moet je blijven praten met Rusland in tijden van ontwrichting van oorlog en bipolair gedrag? En hij zegt, je moet niet praten, want het heeft geen zin. Het maakt ook niet uit dat het Poetin is die daar zit, maar al sinds de Moscovische Rijken doet Rusland toch waar die zin in heeft.
Uh-huh.
En heeft het dus geen nut om de dialoog aan te gaan? Nou, ik ben het daar persoonlijk totaal mee oneens. Volgens mij... Heb je dan helemaal geen ijzers meer in het vuur als je een bepaalde kijk op de zaak hebt? Verderop in het interview heeft hij het ook bijvoorbeeld over Zelensky, waar jij het ook over had. En dat is wel interessant, want hij haalt bijvoorbeeld een uitspraak aan van de analist Constantin von Eggert. En die noemt Zelensky eigenlijk de oppositieleider van Rusland. Want de oppositie in Rusland, weten we, is relatief zwak momenteel als je iets tegen Poetin hebt. Maar Zelensky, en daar hadden we het net ook over, is eigenlijk moeilijk te lezen. Het is Bankova-watchen.
Ja.
En je weet dus eigenlijk niet wat hij wil, wat er in zijn hoofd omgaat, welke kant hij opgaat. En als je kijkt naar wat er geschreven wordt over hoe Oekraïne het nu onder zijn bewind doet, dan haalt Withmore ook nog een quote aan van iemand op sociale media. En dan zegt hij, als Russen naar verkiezingen in Oekraïne kijken en naar Zelensky, dan hebben ze het gevoel dat ze in Rusland nog in de peuterzaal staan en dat Oekraïne al aan het opgroeien is en meisjes aan het daten is. Dus er wordt wel gekeken naar Oekraïne als een land dat toch iets verder is in de ontwikkeling. Zelensky, een fenomeen. Je weet niet of die nou anti-Rusland is of pro-Rusland. Je weet niet hoe patriotistisch die nou daadwerkelijk is. En daarom is hij zo moeilijk voor het Kremlin om te Bankova-watchen.
Mm-hmm.
En maakt dat van hem tegelijkertijd dus eigenlijk misschien wel de oppositieleider van Rusland. De economie doet het beter in Oekraïne. Voor het eerst is minimuminkomen, het minimumsalaris in Oekraïne hoger dan in Rusland.
Goed nieuws.
Sinds de val van de Sovjet-Unie. Maar ja, of slecht nieuws als je aan de Russische zijde staat.
Ja, bekijk het even aan de Oekraïnse kant.
En ik vond het interessant hoe hij er naar kijkt. En verder in het interview, echt lezenswaardig, gaat het ook over Wit-Rusland, Moldavië en Georgië. Dat we in het Westen dit jaar, want er zijn in een aantal van deze landen verkiezingen, dat we dit jaar meer aandacht hiervoor zouden moeten hebben en dat we ze zouden moeten zien als de West-Berlijns van onze tijd.
Hmm.
De frontlinie van een Oorlog in allerlei opzichten die Rusland dan aan het voeren is.
Zou je zeggen een soort ijzeren gordijn 2.0 in andere vorm?
Ja, ik ben het ook wat dit betreft niet helemaal met zijn lezing eens. Ook wat hij over Wit-Rusland schrijft en hoe Lukashenko er eventueel in zou staan om wel of niet de facto een Russische vazalstaat te zijn. Lees zelf het interview, zou ik zeggen. Het staat dus in New Eastern Europe, is vast ook online te zien. Maar interessant dat we dus eigenlijk een beetje dezelfde insteek hadden voor vandaag. Ja. Dus,
we voelen elkaar aan, het wordt nog wat is ons.
Ja, en we gaan het natuurlijk deze aflevering hebben over Russisch imperialisme, expansionisme, patriotisme. En dan is dit misschien een aardig voorzetje.
Dankjewel, Geert-Jan.
Dankjewel, Floris. Dat volkslied dat kwam binnen denderen.
Ik zat ook even van te schrikken bijna. Ja.
We hebben hem op harde kwaliteit opgenomen deze keer. We gaan naar Rusland. Maar we gaan eigenlijk vanuit Rusland dan ook weer naar andere landen. Ze vliegen af en aan naar Moskou of Sochi, waar Vladimir Poetin ze ontvangt of hij gaat naar ze toe. Dan hebben we het over de wereldleiders en met name de leiders uit het Midden-Oosten waar we het over hebben. Erdogan, Assad, die kloppen aan bij Poetin om afspraken te maken over oorlog en vrede. Dat was tot voor kort ondenkbaar. Toen was Poetin de bank zitten die vanaf de zijlijn toekeek hoe het Westen en dan vooral de VS, het Midden-Oosten, naar zijn hand probeerde te zetten.
Maar sinds zijn interventie in Syrië in 2015, toen hij Assad militair te hulp schoot, waardoor de Syrische president in het zadel bleef, en sinds de Verenigde Staten ervoor kiest zijn handen van het Midden-Oosten af te trekken, is de rol van Poetin veranderd. Hij is nu de man die afspraken moet maken en oplossingen moet zien te vinden voor het explosieve Midden-Oosten. Poetin, de dealmaker. Hoe gaat deze verantwoordelijkheid hem af? Hierover gaan we het hebben in de BNR-studio met Lambrecht Wessels, conflictanalist en Midden-Oosten-deskundige.
Ja.
Kijk eens aan.
En je vraagt je soms af, heeft Poetin nog wel oog voor zijn eigen land? Al die buitenlandavonturen slokken namelijk zijn aandacht op, zou je zeggen en denken. En ziet de Russische bevolking Poetin nog wel eens, behalve dan op tv met Erdogan, Assad, Netanyahu, en vervullen al die avonturen in Afrika niet te vergeten, Midden-Oosten, Zuid-Amerika niet te vergeten. Vervullen al die avonturen Russen met trots? Of moet Poetin zijn aandacht meer richten op de economie en op pensioenen? En het leek ons interessant om daar voor een lijntje te leggen met Londen, want daar zit Anna Gremenchikova. En Anna, jij bent Russische, je bent ook Rusland-deskundige, hebben we er gewoon van gemaakt. Je bent Cambridge MBA en je hebt verstand van financiële zaken. Dus al met al komen al die onderwerpen, denk ik, mooi samen.
Ik hoop het.
Vast wel. We beginnen even bij Lambrecht, dat hij even een beeld kan schetsen in vogelvlucht hoe Poetin zich heeft opgewerkt van iemand die toekijkt, hoe anderen de laaks uitdelen in het Midden-Oosten en zich inmiddels heeft opgewerkt of nu in ieder geval bovenaan die berg staat.
Ja, heel duidelijk. Het is inderdaad de kingmaker, de dealmaker een beetje geworden in het Midden-Oosten. Dat komt oorspronkelijk natuurlijk vanwege de rol van de Sovjet-Unie. Hè. Dus in de Koude Oorlog is het heel duidelijk dat de Sovjet-Unie linkjes heeft gelegd, bondschappen heeft gesloten met landen zoals Syrië en ook met Libië. En eigenlijk is dat na de Koude Oorlog doorgegaan. Maar ja, dat was natuurlijk Rusland meer op zichzelf gericht. En in 2015 heeft Rusland door die interventie aan de kant van het regime in Damascus duidelijk de hoofdrol vanuit het buitenland overgenomen. En met een enorme impact en consequenties. Want eigenlijk is die vluchtelingengolf voor Europa in 2015 ondenkbaar zonder die Russische interventie van 2015.
En wat waren nou precies de momenten geweest dat Poetin inderdaad die positie veroverde? Dat was die hulp aan Assad?
Ja, de zomer van 2015. Toen duidelijk was in dezelfde provincie die nu heel belangrijk is, namelijk Idlib. Daar was duidelijk de oppositie aan de opmars bezig richting Damascus. Dat ging heel erg snel in een paar maanden. De golf steunde de rebellen, alle rebellen, richting Damascus. En toen heeft Rusland aan de bel getrokken en is begonnen met bombarderen met Russische vliegtuigen. En toen is het heel snel omgeslagen daar in dat conflict. Dus dat gold voor Syrië in en rond Syrië dan een beetje ook. En natuurlijk ook recentelijk in Libië. Dus daar is het, dat is de grootste beslissing geweest van Rusland. En dat heeft een enorme impact gehad. Dat alleen al is zo belangrijk dat de hele rol en de kracht van Poetin heeft gemaakt. Omdat wij ook gewoon besluiteloos waren.
Wat onvoorstelbaar is dat we het iets hebben. We hebben het over een moment in een oorlog die nu nog steeds duurt. En dat is eigenlijk dus halverwege de oorlog, 4,5 jaar terug. Want we zijn nu 9 jaar al dat conflict in Syrië aan het volgen met z'n allen. Op veilige afstand voor ons. Maar ja, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En je zegt inderdaad, ja, Idlib, daar gebeurt het nu weer. Bijna 1 miljoen ontheemden alweer in hele korte tijd, omdat het daar weer is opgelaaid. En we dachten misschien in dat Rusland daar toen we op de helft waren, zo nu blijkt, misschien wel wat aan zou gaan doen, dat dan een beetje zou stoppen.
Nou ja, dat hangt nu gewoon af van de kracht op de grond. Je kan een oorlog is niet makkelijk te regelen. Maar we moeten een beetje terug naar waarom Rusland daar zit. Hè? Dus in Latakia, de provincie van Syrië.
De haven.
De haven, precies. Die daar aan de Middellandse Zee ligt. Het is de enige Middellandse Zeehaven. Er komt er binnenkort waarschijnlijk een aan in Libië natuurlijk. Voor de Russen, misschien hebben ze die de facto al. Maar dat is hun basis daar. En de deal is eigenlijk altijd van het oliegeld wat Syrië krijgt. Dus ze hebben vooral in het oosten en het noordoosten van het land. Waar dus Soenie moslims en Koerden vooral zitten. Daar kwam de olie vandaan. Tot 3 miljard winst per jaar was het ongeveer. En in ruil voor die oliewinsten krijgt Rusland dus wapen aankopen. Was een beetje de deal tussen het regime en Moskou. Dus wij beschermen jullie. En dan krijgen wij een groot deel van die opbrengst van die 3 miljard. Gaan jullie bij ons wapens kopen. Dat is de deal die het altijd als grondslag heeft gelegen voor Rusland. En daarom is het dus economisch en militair altijd belangrijk geweest om Syrië te blijven helpen. En dat was ook wel voorspelbaar. Dus het was ook niet erg slim om te denken dat Iran en Rusland het zouden toestaan dat het regime in Damascus zou vallen. En daarom is het jammer dat we niet eerder aan tafel zijn gaan zitten. Maar dat is de achtergrond waarom Rusland per se in Syrië is en ook zal willen blijven.
Dat is puur alleen om Syrië of ook een groter plaatje?
Het is Syrië om te beginnen, dat is voldoende. Maar daarmee zet het zich aan tafel als de centrale matchmaker. Tussen het Westen en Syrië op dit punt. Omdat zij gewoon beslissen hoe militair beslissende extra kracht geven om die rol te spelen. Daarmee zijn ze ook geopolitiek blijven ze belangrijk. Nou, het gaat om de Krim en andere plekken. En kun je niet om Rusland heen. En dat is feitelijk wat ze gedaan hebben met die interventie in 2015.
Ja, Anna vanuit Londen, jij wilde iets daaraan toevoegen of aanvullen?
Waar mensen volgens mij vaak omheen kijken is dat er ook ideologisch voor Rusland iets voor te zeggen valt om Assad te steunen ten opzichte van wat in Rusland vrij veel wordt gezien als veel extremistischere invloeden. En dat is een heel Russische manier om er tegenaan te kijken. Maar het is toch dicht bij je grens. En Rusland heeft eeuwen geschiedenis met allerhande religieuze bewegingen. Ze hebben als Sovjet-Unie uitgebreid gevochten tegen de Taliban. En toen is de Taliban door de VS uitgebreid geholpen.
Ja.
Ik bedoel, daar heeft de Sovjet-Unie gevochten voor de rechten van vrouwen. En daar hebben al mijn familieleden voor gevochten. In Afghanistan destijds. En nu ook is de Russische blik, natuurlijk is olie heel erg belangrijk. De hele Russische economie bestaat eigenlijk gewoon uit olieprijs. En wat aangezien je olie afrekent in dollars, wat de roebel ten opzichte van de dollar is. Maar het tweede deel dat erin komt, waar volgens mij men misschien in Europa niet zo graag naar kijkt, is dat er wel degelijk ook ideologische redenen zijn om te denken dat wat daar zat voor misschien toch gematigder was dan sommige krachten die nu aan macht kunnen komen.
Ik bedoel dat Rusland Moskou ook vreest dat de jihadstrijders naar Rusland komen via Tsjetsjenië?
Ik denk dat het inderdaad een belangrijke aanvulling is. Omdat een groot deel van de oppositie, het is een hele breed scala van Syrische oppositie, maar dominant zijn duidelijk de jihadisten daarin. Militair en politiek op de grond, die hebben de meeste wapens, het grootste aantal soldaten. Dus er wordt wel degelijk door het regime inderdaad ook gevochten tegen jihadisten. En er zitten ook gewoon Tsjetsjenen tussen. Ja, dezelfde Tsjetsjenen waar Rusland mee gevochten heeft. Dus dat klopt. Wat Anna zegt, dat er een ideologische component die anti-jihadisme zit, daar wel degelijk van deel uitmaakt. Dus dat klopt.
Is het voor de, Anna, als ik jou die vraag mag stellen, is het voor de beeldvorming belangrijker voor Poetin en voor de Russische bevolking dat wordt aangegeven dat er dreiging is vanuit die landen, dus dat jihadisme? Of is het expansionisme en het laten zien dat Rusland groot is, is dat toch nog net een tikkie belangrijker voor het gevoel?
Ik denk dat ze hand in hand gaan. Na de aanval in het theater in Moskou, door jihadisten.
Theater Noordoost, 2002 was het toch, geloof ik?
Juist. En nadat jihadisten in Tsjetsjenië of bij de grens met Tsjetsjenië een hele school aan kinderen hebben doodgeschoten, is er uit het Russische volk nooit weggegaan het idee dat die dreiging er is. Dat die dreiging er elk jaar is. En ook dat er in het verleden die dreiging er was. Alexander Pushkin schreef zelfs over eigenlijk de dreiging van jihadisten destijds. En dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Dus er is altijd een heel felle antireligieuze neiging daarin geweest. Daar is het communisme is ook eigenlijk een soort van religie die gebouwd is op antireligie. En dat leeft heel erg onder het Russische volk. Dus er is altijd het idee dat je daar beter gematigde mensen aan macht kan laten dan dat je het weggeeft aan moslimbroederschappen.
Mm-hmm.
En dat helpt heel erg met de beeldvorming. Dat in werkelijkheid zal gaan om geld, daar twijfelen vrij weinig analisten aan. Maar mm-hmm. voor de beeldvorming is het erg belangrijk. Als ik met mijn familie spreek, dan zullen zij aangeven dat zij geloven dat die regio stabiel gehouden moet worden. En hij kan beter stabiel gehouden worden onder een enigszins corrupte leider die niks meer te stelen heeft, dan dat je daar gewoon een hele revolutie tegenaan gooit en dan kijkt wat er aan de macht komt.
Ja.
En als je kijkt naar de oppositiegroepen, hè, dus in Syrië zie je een breed scala. En inderdaad, bij de oppositie heb je alles van jihadisten tot moslimbroeders, die je ook nog in verschillende variaties hebt. Het zijn wel degelijk moslimbroeders ook, die door de Qatar en Turkije worden gesteund. En ook daar heb je gematigde groepen onder. En dan heb je natuurlijk allemaal seculieren. Dus die breedte, die is er. Maar je kan altijd natuurlijk verwijten, of je kan altijd het argument maken, het verhaal vertellen dat er inderdaad je tegen jihadisten vecht, omdat die zeker in ruime mate daar aanwezig zijn. Ja. En niet alleen natuurlijk in Syrië.
We gaan zo naar landen specifiek kijken, want we hadden het over Syrië en over Libië, maar geen enkel land en geen enkel regime is eigenlijk hetzelfde, ook al gooien we de Arabische wereld graag op één hoop. Maar even nog als een extra argument, dat kwam in me op. We hebben het dus over de strijd tegen terroristen, jihadisme. We hebben het over patriotisme. En ik was benieuwd, Anna, want ik hoor van jou al bijvoorbeeld dat in de tijd van de Afghanistanoorlog en de Sovjet-Unie dat vrouwenrechten meespeelden. Het zal niet de hoofdmoot zijn, geld speelt mee. Maar zijn er nog argumenten waar wij misschien altijd wat minder aandacht voor hebben? Wat kan nog meer meespelen? Bijvoorbeeld ook stabiel houden van een regio, omdat omwenteling in Rusland en de Sovjet-Unie nooit zo werd gewaardeerd?
Stabiel houden van de regio is uitermate belangrijk. Ik bedoel, we denken, vanuit Nederland wordt het frame altijd heel erg geschetst. Het is soort van logisch dat wij ons met Syrië bemoeien. Maar wat heeft Rusland daar te zoeken? Ik raad iedereen die dat denkt aan om een kaart erbij te pakken en even de kilometers te tellen.
Uh-huh.
Natuurlijk is het voor Rusland belangrijk om dingen dicht bij hun zuidgrens stabiel te houden. En is men heel erg bang voor het feit dat als daar enorme onrust is, dat er de facto ook die onrust naar het noorden kan verspreiden. Tsjetsjenië heeft decennia overhoop gelegen. Afghanistan ligt ook heel erg dichtbij. En in Rusland leven natuurlijk ook heel veel verschillende groepen mensen, met verschillende culturen. En als je, en we weten dat een revolutionaire golf de facto kan overslaan. Dus voor Rusland zal die stabiliteit heel erg belangrijk zijn. En ideologie heeft het land zichzelf eigenlijk na de communistische revolutie heel erg verenigd met het idee dat vrouwenrecht, mannen en vrouwen gelijk zijn. Dat educatie gratis zou moeten zijn. Dat educatie, en dat excellentie in educatie en in sport heel erg belangrijk zijn. En dat zijn eigenlijk de fundamenten waar destijds de Sovjet-Unie op gebouwd was. En ik denk dat de gemiddelde Rus zichzelf daar nog steeds wel in herkent. Dat is de reden dat je bijvoorbeeld in Nederland, als je aan mensen vraagt, oké, wat was de beroemdste Nederlandse schrijver? Wat is het Nederlandse equivalent van Shakespeare? Iedereen je met zo'n bazige blik aankijkt in de Rusland. Iedereen precies zal weten welke naam je moet noemen. Dat er een enorme culturele trots is. En die culturele trots die zit heel erg op onderwijs. Dus toen destijds het communistische volk verbonden moest worden om in het Midden-Oosten te vechten voor stabiliteit, is daar heel erg de boodschap van vrouwenrechten voor gebruikt. Sovjet-Unie waren vrouwenrechten heel erg normaal. Normaler en eerder dan in de westerse wereld. En dus was het idee dat in Afghanistan meisjes niet naar school mochten iets dat elke krant elke week in de krant uitgebreid belicht werd. En met dat idee werd de hele communistische wereld verzameld om dan maar te gaan vechten in Afghanistan voor diezelfde vrouwenrechten. En op deze manier, en die volkstrots, of dat idee is denk ik ook wat mijn moedersgeneratie of mijn grootoudersgeneratie nog steeds bij is gebleven. We doen dingen in het Midden-Oosten omdat uiteindelijk die mensen moeten bevrijd worden van de religieuze juk die ze onvrijheden indrukt.
Ja. Dat klinkt soms best westers.
Mooi streven.
Ja, van democratie.
Nou ja, democratie is één ding. En democratie nou ja, de democratische krachten waren destijds vooral bezig met Taliban hoog. James Bond heeft een heel mooie film gedaan met die mooie Afghaanse strijders. Ze zijn nog net niet Bin Laden daar laten galopperen naast James Bond. Maar goed, bezig waren tegen de boze communisten te vechten.
Ja. Lamberg, jij wilde wat?
Nou, het interessante is dus dat de twee baathistische regimes, dat waren socialistische revoluties in de jaren 60. Dus we hebben in het Midden-Oosten eigenlijk een beetje dezelfde situatie gehad als in Europa als het gaat om politieke stromingen. Die decolonisatie, die nationalisering is in de 20e eeuw gebeurd. En na de Tweede Wereldoorlog ging iedereen zijn eigen staat opbouwen. En deelmensen, dat was nogal logisch, omdat je anders langs etnische of religieuze groepen of richtingen moet gaan organiseren. Dan zijn er twee mogelijkheden, nationalisme en socialisme. En je ziet dat zowel in Syrië als Irak had je twee baathistische regimes. Nou, dat waren socialistische revoluties. En je ziet ook dat daar ook relatief de rol van de vrouw veel groter was en is in Irak en Syrië dan in andere landen. En het heeft specifiek te maken met die socialistische revolutie van zowel baatregime van Assad junior en senior als Saddam Hussein in Irak. En je ziet duidelijk dat de rol van de vrouwen zwaar is teruggedrongen in Irak in de afgelopen 20 jaar. Dus daar klopt wel iets van. Het is dus inderdaad dat je kan een argument maken voor rechten. Nou,
maar zie je dan ook dat Rusland zich daar echt hard voor maakt daar in Syrië?
Nou,
zie dat terug, concreet?
Nee, daarvoor is het ook nog tekort. En er zit nu zoveel repressie ook in die regimes. Heeft er gezeten van ja, dan heb je meer vrouwenrechten, maar je hebt wel onder Saddam tienduizenden mensen die per jaar verdwenen. En onder Assad natuurlijk ook nu de afgelopen 7-8 jaar. Dus het is een per saldo is er geen winst. Hè. Dus je kan zeggen, ja, we hebben gelijke rechten, maar er gaan veel meer vrouwen dood dan er vroeger dood gingen. Dan kun je zeggen van ja, dan is dat mooi weerspelen, hè, want je hebt een mooi doel. En ook de methode waarmee je zo'n land verandert over tijd moet ook kloppen. Hè. Dus je zegt, ja, we zijn allemaal gelijk, maar het heeft ons 500.000 doden gekost. Dan is de vraag hoe positief dat ook voor vrouwen en mannen dan
ja, dan
is.
Maak je geen onderscheid tussen wie je de dood injaagt.
Nee, precies. En dat is dan misschien wel ergens heel democratisch en quote-unquote gelijk. Maar of het daarmee moreel goed is, is iets anders. Men is, hè, dus er zit een verschil tussen wat voor ideologie je uitdraagt en hoe je het verkoopt en tussen wat je doet. En vaak moet je altijd, denk ik, kijken naar van kijk eerst wat mensen doen, niet wat ze zeggen. En dan zie je eigenlijk van wat ze willen. Maar in ieder geval, ik kan me heel goed voorstellen, wat Anne beschrijft, dat het zo ideologisch wordt verkocht richting de eigen bevolking in Rusland.
Die achtergrond geschetst hebbende en even terug in de tijd geweest, gaan we nog even kijken naar de bondgenootschappen en de lijntjes die er lopen van Moskou naar de verschillende hoofdsteden in het Midden-Oosten. Lambrecht, we hebben net een paar landen er al uitgepikt. Wat zijn nou echt belangrijke partners voor Moskou en hoe zie je dat netwerk zich dan verspreiden?
Iran, net ook een wapenverkoop, Syrië, ook wel Irak. Turkije in ontwikkeling, dat is natuurlijk een hele lastige nieuwe relatie, maar je ziet zowel ruzie als wapen aankopen door Turkije. En belangrijk denk ik Libië, waar dus nu in het oosten die Maarschalk Haftar, de veldmaarschalk noemt hij zich, dus die het oosten van, of een groot deel van Libië beheerst, dat er daar duidelijk een Russische invloed is. Dat lijkt me op het eerste gezicht zo'n beetje de belangrijkste landen.
En zie je een patroon in hoe Rusland deze landen voor zich probeert te winnen?
Ja, dus er is altijd militaire hulp. Men probeert economische banden aan te halen. En daarmee ook door er te gaan zitten ook een politieke rol te spelen. Dus men wil economische afspraken maken, men wil energie, olieafspraken maken, waar mogelijk. En wil ook als politiek alternatief nog steeds een beetje voor het Westen en ook als wapenleverancier alternatief gezien worden.
Ja, kan ik Anna kort door de bocht stellen dat Poetin heel strategisch beleid en macht in deze landen koopt?
Dat heeft denk ik een aantal decennia voordat Poetin aan macht kwam stilgelegen. Daarna was Rusland heel erg zwak. Maar de facto is Poetin gewoon Rusland aan het terugplaatsen naar die plek waar het in de jaren 60 en 70 stond. Ik bedoel, destijds waren er Egyptische avonturen met de Nasserdam die bijvoorbeeld is gebouwd door de Sovjet-Unie. Ja. En Poetin zal nu weer proberen hetzelfde positie in te nemen. Voor hem is het natuurlijk het belangrijkste land. Het Midden-Oosten is interessant, maar qua financieel gezien is Venezuela het allerbelangrijkste.
Omdat?
Venezuela heeft een heel interessante ligging. Het ligt vlakbij Amerika. In Venezuela, Venezuelaanse regering is de facto de eigenaar van een aantal Texaanse olievelden. En die heeft Rusland handig overgekocht. Dus de facto is er nu Amerikaanse olie van Rusland. En Venezuela is de facto het rijkste land ter wereld. Of zou het eigenlijk moeten zijn, gezien de hoeveelheid grondstoffen die ze hebben. Ze zijn heel efficiënt in dat voor een groot deel squanderen aan een regime waar je heel groot vraagtekens bij kan zetten. En wat ik interessant vind is dat toen vorig... Ik bedoel, iedereen... We hebben in Venezuela de facto twee regeringen. De officiële en degene die populairder is en die minder socialistisch is. Een jaar geleden voorspelde iedereen dat Amerikanen gewoon de regering eruit zouden gooien. Venezuela een revolutie door zou gaan. En dat daarna de hele regio zou stabiliseren. Hoe Poetin het heeft gedaan is nog steeds... Als je de details ingaat, onduidelijk. Maar we zitten nu in een situatie dat dat regime dat iedereen eigenlijk weg wilde hebben, er nog steeds zit. Ondanks het feit dat Amerika echt alles heeft, of heel veel aan heeft gedaan om ze weg te krijgen.
Maar de Russen hebben toch daar toch iets van troepen of wat dan ook
toegestuurd?
Zoiets, ja. Waardoor toch...
Ze hebben daar heel uitgebreide black ops operaties gedaan. Mm-hmm. En dat is interessant.
Ja, maar daarmee voorkom je nog niet natuurlijk... Guaido, de oppositieleider, daar uiteindelijk de macht krijgt... in plaats van Maduro. Dat doe je niet met milities.
Precies. Dus daar is ook voor een deel het volk anders komen te liggen. Daar zijn op een handige manier de olievelden... van de een naar de ander verplaatst. En ja, ik probeer dit nieuws vooral te volgen met een blik op de olieprijs. De olieprijs, zoals ik zei, is eigenlijk gewoon het kernstuk van de Russische economie.
Ja.
Maar ik denk dat er nog jaren geanalyseerd kan worden hoe Poetin precies met wat lijkt de inzet van minimale middelen. Een destabilisatie van een land door de Verenigde Staten, waar eigenlijk de hele wereld wel achter stond, heeft weten te voorkomen.
Ja. Je ziet iets gelijks een beetje in Libië. Dat is, wordt heel erg sterk lokaal nog wel bepaald. Maar die Haftar, die is in het oosten zit en ook in het westen. Die heeft denk ik 60%+ van de bevolking. En misschien wel 80% van het gebied. Maar daarmee is de regering in Tripoli nog niet... of de door de VN erkende regering in Tripoli nog niet, nog zeker niet uitgespeeld. Maar er zitten de Russen ook... En zowel aan de Turken die in Tripoli zitten... als aan de Russen die in het oosten zitten... zijn een soort van concessies gedaan door de locals... van ja, jullie zouden die olievelden moeten of mogen exploiteren... waar natuurlijk allemaal westerse oliemaatschappijen al zitten. Dus je ziet ook een soort aanspraak of een wil voor zowel... Turkije als Rusland om daar toegang te krijgen tot oliebronnen. Dus er wordt gewoon een geopolitiek spelletje gespeeld door de Russen, dus ook in Libië. Dus een beetje hetzelfde model. En de kort- en lange termijn belangen van Rusland liggen in elkaars verlengde. Dus het gaat om politieke invloed, om militaire aanwezigheid op invloed. Bijvoorbeeld ook in Libië. En dan kun je richting Afrika. De verbindingen met Afrika zijn uitstekend, omdat Libië altijd een soort Afrikaanse leidersrol wilde spelen, Gaddafi. Dus die verbindingen zijn goed. Dus ze willen daar geopolitiek een rol spelen... en willen langer termijn daar blijven als het kan. Hè? Dus om inkomsten te genereren en een politieke rol te blijven spelen. Dat is inderdaad onderdeel van die ambitie... om Rusland weer op de kaart te krijgen. Hè? Die grootsheid weer terug te krijgen.
En overal een voet tussen de deur. Want met de Europese Unie, ze zitten heel sterk in Cyprus... om maar even een eiland erbij te pakken wat wel EU-lid is. Ja. Ik hoor Anna over Venezuela, je hebt het over Libië... we hebben het over het Midden-Oosten. Nou, alleen Oceanië hebben ze geloof ik niet zoveel te zoeken.
Suriname zijn ze ook geweest.
Ja.
Lavrov.
Ja, maar dus het gaat eigenlijk om de tussenmeer zeg dwars zitten. Dus een deel van de politiek is. Hè, dus de Rusland krijgt zijn zin gedeeltelijk. Of dus in Krim en Oekraïne. Maar het kan heel erg het Westen dwars zitten. Hè, politieke tegenstander erg dwars zitten. Op deze dossiers enorm veel invloed daarop uitoefenen. En dat heeft hij heel slim gedaan. Hè. Dus die 1,5 miljoen mensen die naar Europa zijn gekomen. Ja, dat is mede door de Russen gebeurd. De Russen hebben even bepaald dat wij een vluchteling-migrantencrisis hebben. Daar zijn ze grotendeels mede verantwoordelijk voor. Nou, de toekomst van Libië moet gestabiliseerd worden. Nou, daar kunnen ook enorme vluchtelingenstromen weer vandaan komen. Dat is natuurlijk in eerste instantie vooral kapot gemaakt onder de Amerikanen, onder Obama en Clinton. Maar daar kan Rusland een rol spelen. En ook nu in Idlib, daar wonen 3 miljoen mensen. Het regime in Damascus en Rusland wil die graag... die provincie die aan Turkije ligt, of van Turks gecontroleerde gebieden, leegvegen. Nou, dan komen er weer maximaal 3 miljoen vluchtelingen naar Europa met 20.000 jihadisten. Dus de macht die Rusland heeft in zo'n provincie, feitelijk is heel erg groot. En dus moeten we ook eigenlijk aan tafel gaan zitten en zien van ja, we moeten Rusland feitelijk wel als partner, niet als aan de andere kant als tegenstander, maar wel aan dezelfde onderhandelingstafel, omdat wat zij doen enorme invloed kan hebben op Europa.
Heeft Rusland al deze...
Anna?
Ja, sorry, ik vind het altijd interessant dat we nu praten over Rusland misschien als partner, Rusland aan tafel, Europa moet dat doen. In hoeverre heeft Rusland daar nog interesse in? Het belangrijkste non-event in het Nederlandse nieuws was vorig jaar dat er een enorme snelweg tussen Rusland en China geopend is. De facto heeft Rusland anderhalf decennium gezegd dat ze bij de EU wilden horen. Dat schijnt nu iedereen te vergeten te zijn, maar dat heeft Poetin heel vaak uitgesproken. Totdat dat uiteindelijk in 2014, 2015 compleet klapte. Eigenlijk al daarvoor met de oorlog in Oost-Oekraïne. En daarna is Poetin gewoon heel erg een andere politiek gaan spelen met A, Rusland als wereldmacht, maar B, gewoon enorm trekken naar de Chinezen toe. En ik denk dat we het Midden-Oosten niet kunnen stabiliseren zonder dat we als Europa met Rusland gaan samenwerken. Maar tegen de tijd dat we misschien stoppen met Ruslandhaat als verenigende factor van de EU zien, zijn we misschien te laat om Rusland als partner te krijgen. Omdat Rusland al veel meer naar het oosten is gaan kijken in de economische zin.
Mm-hmm. Ik denk dat het speelt duidelijk mee dat een strategie richting China. Toch zie je cultureel en ook met die nieuwe opkomende, ben vergeten hoe die ideoloog van Poetin heet, maar die heel erg over de christelijke cultuur heeft.
Dugin?
Ik denk dat hij het
wordt
is.
Wordt zijn invloed niet overschat?
Misschien, maar die heb ik altijd, denk ik, interessant.
Hij was op een gegeven moment hoog in de boom, maar inmiddels volgens mij meer op een zijspoor.
Nou, hij zit er nog, hè? Surkov is er uitgewerkt. Surkov, over ideologen gesproken.
Surkov kan altijd terugkomen. Die is wel vaak uitgewerkt, maar kwam weer terug.
Dus, okay. Het is nog
onderschat Surkov ook niet.
Rusland is natuurlijk ook Europees. En in als bijvoorbeeld in Idlib, in Syrië, kan er ook iets gevaarlijks gebeuren richting Rusland. De Turken kunnen ervoor kiezen om te zeggen, wij gaan de confrontatie aan met de jihadisten in Idlib. Want dat is namelijk de gentleman's agreement tussen het regime in Damascus en Rusland en Turkije. Als jullie het leegvegen, dan gaan wij niet die provincie overmorgen invallen grootschalig, zodat jullie al die vluchtelingen krijgen. Maar als Erdogan kan kiezen tussen 750.000 of tot 3 miljoen vluchtelingen en 20.000 jihadisten of heel veel Syrische troepen en wat Russische vliegtuigen kapot schieten, dan dat zou kunnen escaleren daar. Dus dat gaat even om wat er militair op de grond zou kunnen gebeuren. En ik denk dat het klopt dat we als Europa zowel rond Idlib als ook breder moeten gaan kijken van ja, je moet met je vijanden of vermeende vijanden echt wel onderhandelen. Dus er zijn zoveel consequenties van alleen al Syrië voor Europa, dat we gedwongen zijn om met Rusland aan tafel te zitten.
Kan.
Ja, wil jij een vraag stellen? Ik wilde ook een vraag stellen. Spannend, hè? Ga jij maar.
Kan Poetin Rusland zijn wil opleggen aan al die bondgenootschappen en die lijntjes die lopen vanuit Moskou?
Mag ik die vraag anders stellen?
Niet wijzen.
Want dat was mijn vraag. Mag ik niet naar je wijzen?
Nee, dat doe je dus onbeleefd.
Oh, sorry. Geef je een schouderklopje. Ik was namelijk benieuwd, want ik hoor dit van Lambrecht en ik hoor dit van Anna. Wat krijgt Poetin niet voor elkaar?
Ja, iets andere vraag om zelf neer.
Dat zijn pensioenhervormingen. Het grootste probleem van deze wereld op dit moment is dat we te veel oude mensen hebben de facto. En te weinig en over de hele wereld zijn pensioenen, dus niet alleen in Nederland het probleem, het zijn een nationaal probleem. Frankrijk ligt overhoop over pensioenen. Rusland lag ook overhoop over pensioenen. En terwijl Poetin alles van de bevolking gedaan krijgt, pensioenhervormingen heeft hij niet doorheen.
Dus hij weet de hele wereld voor zich te winnen, behalve zijn eigen land.
Ja, en Anne is er specialist in, dus over pensioenen gesproken. Dus zelfs in de VS is het een groot probleem.
Ik ben inderdaad het jongste pensioenfondsbestuurder ooit ter wereld. Dus over pensioenen weet ik het een en ander. Maar pensioenen krijgt men in Rusland niet voor elkaar, omdat de facto over de hele wereld hebben we actuariële inschattingen gemaakt over hoe oud mensen zouden worden en hoeveel geld ze nodig zouden hebben. Daar is vooral in het Westen een foutje mee gemaakt. Maar dat zien we ook in andere landen gebeuren, waardoor er gewoon enorm veel geld tekort is. Dan gaan politici alle regels invoeren waardoor, zoals we hier met de rekenrente doen, om de facto returns hoger te laten lijken dan ze zijn. Omdat we zo kunnen blijven uitkeren, omdat iedereen anders enorm boos wordt. En een pensioenleeftijd is natuurlijk ook een probleem. Een heel pensioensysteem is gebouwd op het idee dat iedereen na pensionering ongeveer een decennium leeft en dan netjes doodgaat. Als je echter iedereen daarna nog 3 decennia leeft, dan heb je simpelweg geld tekort. En zelfs in Rusland, waar je traditioneel enorm laag lage leeftijd hebt waarbij mensen doodgaan, is dat een probleem geworden. Combineerd met de Krim, omdat de hele expansie richting de Krim is betaald uit de pensioenpot. En destijds is de minister van pensioen daarover opgestapt.
Ja.
Poetin moet hebben gedacht, ik moet die wetten toch hervormen. Dat krijg ik er wel doorheen. En dat is niet gelukt. Dus het is wel heel erg interessant om te zien dat nu de Russische economie in het zelf doet het supergoed. De S&P 500, dus dat is een beetje wat we zien als de Amerikaanse index, heeft afgelopen jaar 25% gedaan. Rusland heeft van alle emerging markets het best gedaan. Heeft de Russische markt is 44% omhoog gegaan. Dat komt voor een deel omdat de rentes overal zo laag staan en mensen eigenlijk op zoek zijn naar oké, waar kan ik investeren en echt nog winsten maken.
Maar de economie groeit toch met 1, hooguit 2%?
Sorry?
De Russische economie groeit toch misschien met 1, hooguit 2%?
Ja, dat is meer dan Europa. Die groeit met misschien 0%.
Maar,
mag ik een tussenbalans opmaken? Namelijk dat Poetin beter het beleid van Libië, Syrië, Venezuela en andere landen kan bepalen dan zijn eigen Russische beleid?
Dat klopt. Ik bedoel, hij krijgt de belangrijkste economische hervormingen niet doorheen. Maar de centrale bank in Rusland wordt nu op zich wel goed geleid. Ik zou zeggen dat aan centrale bankiers kun je allerlei soorten cijfers toekennen. In Rusland is het niet slecht gedaan. En zoals ik al heb gezegd, zolang de roebel ten opzichte van de dollar slecht staat, is het voordeel dat Russische olie heel veel geld waard is.
Nog even terug. Ja, sorry.
En als je je hele economie ophangt aan de olieprijs, wat Rusland de facto altijd zal doen. En dat is eigenlijk Poetins tweede grote probleem. Hij kan de economie niet hervormen naar een of andere nieuwe, niet grondstofgerichte economie. Gelukkig voor Poetin zijn we nog, zeg maar, dependent enough op grondstoffen om olie belangrijk te laten zijn.
Ja, nog even aan die rol van... Nog even aan die rol van Poetin als dealmaker wat, in het Midden-Oosten. Wat krijgt hij wel niet voor elkaar? Want ik bedoel, Erdogan, Haftar, dat zijn ook de makkelijkste niet. Luisteren ze naar hem of trekken ze ook hun eigen plannen? Steken ze zo nu dan een middelvinger op naar Poetin?
Ja, allebei. Kijk, in Damascus hebben ze wel heel veel macht. Omdat Iran heeft niet een sterk genoeg luchtmacht. Dat zouden ze kunnen doen. Maar ook daar zitten grenzen aan hoe ze Damascus kunnen steunen. Dus Russische steun is echt heel essentieel. Daar krijgen ze wel veel gedaan. En dat is ook voor ons belangrijk richting het regime in Damascus qua onderhandelingen. Omdat de belangen van Poetin niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van het regime in Damascus. Dus kunnen ze tegen elkaar uitspelen. Dus als er onderhandelingen gedaan moeten en kunnen worden met Damascus, dan kunnen we druk zetten potentieel via de Russen. Hè. Die hebben dus af en toe andere belangen. Als het gaat om... In Libië, ja, ze krijgen wel wat gedaan. Dat gaat goed met Haftar militair gezien. Dat zal niet genoeg zijn om de boel in Tripoli omver te werpen, denk ik. Vooralsnog. En hij heeft natuurlijk wel degelijk een soort openingszetten gedaan richting Erdogan. Die volgens mij, wat is het, S-300, S-400 van die surface-to-air missiles heeft aangekocht. Dus hij timmert daar wel aan de weg. Hij is gewoon onderdeel van het machtsspel van elk land, van elk toneel. En sommige landen, zoals Syrië, wel degelijk een beslissende rol. Maar er liggen ook wel mogelijkheden voor oplossingen. Ik kom misschien straks die richting op. Maar, dus hij kan niet alles doen, maar hij is duidelijk wel de belangrijkste niet-regionale speler.
Maar het stempel dealmaker, dat past hem wel.
Ja.
Wat is het uiteindelijke doel van dat buitenlandse beleid in het Midden-Oosten, in Afrika en Zuid-Amerika? Want we hebben een aantal argumenten op tafel gelegd. Maar is het ook het doel dat de hele wereld straks Russisch spreekt, boekweit eet en luistert naar Alla Pugachova?
Ik denk dat we hier de...
Ja, de muziek staat zo hard, daar kunnen we niet overheen praten.
Bewust gedaan.
Heb jij dit bewust gedaan?
Nee, per ongeluk.
Oké. Dan moeten we hem ook afluisteren. Ja, daar heb je geen knopje voor hier. Nee. Waarom wilde je dit laten horen, Floris?
Ja, dit is een mooi Russisch nummer. Alla Pugachova, wereldberoemd, dit nummer.
En wat heeft dat te maken met het enorme buitenlandbeleid van Rusland?
Want iedereen spreekt Russisch, eet boekweit en luistert allemaal naar...
Oh, wat ik eigenlijk net voorlas, bedoel je. Oké, nou, Lambrecht.
Ik denk dat de Turkije wel zo'n ambitie heeft. Hè? Dus de Turkse retoriek is echt neo-Ottomaans. Of ze nou AK-partij-aanhangers zijn van Erdogan of anderen. Een soort idee dat eigenlijk Turkije weer toch een deel van het Oude Rijk zou moeten innemen. Cultureel, economisch, in ieder geval ook regionaal. Dus eigenlijk hoort Mosul in Noord-Irak wel bij Turkije. Het bezetten van Noord-Syrië hoort er eigenlijk ook wel bij. En dus dat zou ik eerder de Turken verwijten, dat soort denken. Ja. Ik denk dat de Russen al voldoende...
voldoende boekweit eten.
Nou, dat niet alleen. Maar als je het hebt over natuurlijk Dostojevski en Tolstoj... en de grote Russische klassiekers, Solzhenitsyn... heel veel al hebben bijgedragen. En dat overstijgt, denk ik, deze popster. Ik denk dat we vooral militair-economisch... dat Rusland probeert zijn rol uit te breiden. En dat is in het verlengde van de korte termijn... militaire-economische energie- en wapendeals-elementen... dat het daarmee zal blijven proberen door te gaan. Ja. Zijn eigen belangen daarmee vast zoveel mogelijk te beschermen.
Toch even benieuwd hoe de Russisch sprekende dame... in dit gezelschap hierover denkt?
Kan je snel.
Ik denk dat... Er is een invloedscirkels. Als iets in het Koude Oorlog is aangetoond, is hoe belangrijk het is om invloedscirkels te hebben. Rusland zal die zeker willen hebben. Want ze weten dat ze niet de mensen hebben en afgezien van grondstoffen ook niet op een andere manier echt macht kunnen hebben. Ik bedoel, qua mensen binnen China en qua grondstoffen staan ze nu nog goed. Maar zoals als we renewables veel groter gaan worden, dan kijken we naar een heel andere wereld. Maar Rusland heeft nooit ambities gehad om de hele wereld Russisch te laten zijn. Ooit zijn er ambities geweest om de hele wereld communistisch te laten zijn. En die ambitie en de hoeveelheid geld die dat kostte, wordt overal jammerlijk op teruggekeken.
Mm-hmm. Ja. Nog één ding kunnen we daar nog over hebben? Lambrecht had het kort over oplossingen.
Ja, ik dan even een voorstel... Een ik doe graag een voorstel, want we zitten helaas bijna aan de tijd van de beschikbaarheid van onze studio. Dat is een beetje het probleem. En dit is zo'n groot thema met zoveel interessante manieren om uit te wijden. Ja. Dus laat ik het als volgt voor op de band nu formuleren, als dat mag.
Ja.
Ik wil een voorstel doen, namelijk we hebben nu een aantal punten aangestipt. We krijgen waarschijnlijk heel veel reacties van luisteraars hierop. Met heel veel nieuwe vragen. Specifiek op landen gericht. Specifiek op oplossingen gericht. Dus Lambrecht, ik wil zo inderdaad nog aan jou vragen... wat jij kort als oplossing ziet. Maar waarschijnlijk is dat lang niet genoeg. En veel te kort door de bocht. En mogen we jullie dan later nog een keer opnieuw uitnodigen. Dat we ook de vragen die de luisteraars hebben erbij kunnen betrekken. En ook kunnen kijken van, hey, zijn er bepaalde ontwikkelingen... waardoor het interessant is om een update te geven... naar aanleiding van wat we hebben besproken. Hier. Is dat akkoord?
Ja.
Anna?
Dat is goed.
Dat is goed.
Ik ben heel erg benieuwd naar wat luisteraars gaan zeggen. Want ik heb hier niet. Ik heb hier een ander verhaal over Afghanistan verteld en je meestal hoort.
Dus. Ja, graag. Juist goed toch? Dat andere verhaal. Ik ben er heel blij mee.
Ja. Zie jij, Anna, heel kort. Heel kort, dat werkt eigenlijk niet. Hè? Maar waarom wilde je, Lambrecht, ik moet met jou beginnen. Want waarom had je het over, we gaan het over oplossingen hebben. Want wat is het probleem?
Nou, wat het hele Midden-Oosten nodig heeft, hè, behalve stabiliteit en minder oorlog, is toch een enorme economische ontwikkeling. En dat heeft Rusland ook nodig. Dus dat is een beetje die kant op. Je ziet hoe belangrijk het is voor Turkije, bijvoorbeeld economisch, dat het gebied weer rustig is, dat je de handel kan drijven. Dat is zo ontzettend teruggebracht. En alles tussen Iran en Syrië en Turkije. En breder heeft gewoon... Een hele jonge bevolking die geen werk heeft en geen economische ontwikkeling. Dus het is in ieders belang, ook vanuit migratieoverwegingen, dat we economisch die regio op de been krijgen. En met dat belang, dat is een gedeeld belang, denk ik, voor Rusland, voor de regio en ook voor ons.
Anna, zie jij nog oplossingen? Zie jij oplossingen?
Dat is inderdaad een heel belangrijke oplossing. Het punt is dat je om die jongeren mee te krijgen, is wel. Je moet ze dan het juist onderwijzen. Het probleem is dat we in Rusland zien, is dat. Dat ik niet in Rusland woon is niet raar. Ik ken heel veel Russen, maar niemand woont meer, van mijn generatie woont echt meer in Rusland. En zijn ze niet weg hebben kunnen komen. En dan zijn ze alleen maar bezig met hoe ze weg kunnen komen. En in die zin heeft die regio een heel interessant probleem. Het is zo onpopulair bij jongeren dat als je al jong bent en hoog opgeleid... of het nou Syrië is of Iran, Irak. Je bent alleen maar bezig geweest met wegkomen. Hetzelfde voor jonge Russen. En daarin schuilt ook een deel van het probleem. De facto blijven die landen daardoor achter met ook een compleet gebrek aan mogelijke groei.
Ja.
En kunnen ze niet anders dan leunen op oude economieën. En pensioenproblemen proberen weg te krijgen uit het nieuws door andere problemen er wel in te krijgen.
Nou, Anne, jij en je generatie hebben in ieder geval Poetin voor een heel klein deel al de oplossing gegeven voor zijn pensioenprobleem, namelijk door gewoon weg te gaan uit Rusland, ergens anders te gaan werken.
Dat is het ergste wat we hadden kunnen doen.
Ik wil net zeggen,
je kunt namelijk een pensioensysteem op twee manieren bouwen. Je kunt het kapitaal gedekt maken, dat betekent dat iedereen voor zichzelf spaart. Of je kunt een omslagstelsel bouwen, dat betekent dat we in principe geld van jong naar oud doen. Op het moment dat je kapitaal gedekt niet genoeg hebt, dan ga je een omslagcomponent inbouwen. Dat doen we in Nederland ook. En als je op dat moment alle vooral de jonge werkenden die veel kunnen verdienen, weghaalt, dan gaat het omslagcomponent gewoon kapot en dan blijf je met je kapitaalgedekte deel zitten. Als je kapitaalgedekte deel niet genoeg is gegroeid, kun je dat niet in een jaar oplossen.
Oké. Nou, dan heb je pensioen. Poetin dus met een probleem opgezadeld, had ik het zo moeten stellen. Hartelijk duidelijk dank, ook pensioenkenner naast de Russische en houder van de Cambridge MBA. Maar dat heeft ook met finance te maken. Anna, dank je wel dat je vanuit Londen met ons wilde meepraten hierover. En we zijn inderdaad heel benieuwd naar de vragen van luisteraars.
Zeker, en dan, voor deel
2. Voor deel 2. En dan gaan we het hier uitgebreider over hebben. Lambrecht, ben jij benieuwd naar een specifieke vraag of iets waar we het in deel 2 dan over zouden kunnen hebben?
Nou ja, wat mensen denken voor oplossingen of waar ze problemen zien. Want er wordt nu veel over het Midden-Oosten. Dus als er een lijst van vragen komt en suggesties, zou het heel leuk zijn om dat te bespreken.
Ja, en mocht er nog een land zijn dat we willen bespreken. Ja, Suriname vind ik wel interessant dat je dat zei. Hè? Zullen we dat de volgende keer wat uitgebreider doen?
Doen we dat.
Oké, dankjewel.
Dank jullie wel, Anna en Lambrecht.
Lambrecht Wessels, conflictanalist. Hadden we geoefend van tevoren dat we dat zouden zeggen. Dus dat hebben we bij deze weer gedaan.
Uit je hoofd heb je het gedaan, hè? Heel goed.
Dank jullie wel.
Dank je wel. Hallo Moskou, hier Amsterdam.
Dag Amsterdam, hier Moskou.
Hallo, we hebben een hele uitzending erop zitten over Russisch patriotisme, imperialisme, expansionisme. Wat ze allemaal doen daar bij jou, maar dan over de grenzen in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika en Afrika. Sluit je mop daar een beetje bij aan of dacht je van ik trek mijn eigen pad?
In geen delen, want ik wist niet waar jullie het over zouden.
Nee, je zou eens naar ons luisteren. Hè?
Precies.
Ja, luister.
Beetje interesse, Joost.
Dit moet allemaal nog op internet vertoond worden. Dus ja, wat wist ik? Ik ben niet helder zien, jongens. Het spijt me.
Ja, maar dit is net als de Russische tv. We nodigen je uit om je mening te geven. Vervolgens luisteren we gewoon niet naar je.
Ja, precies. Nou, ik ben eraan gewend. Ik heb ook een olifant uit wat dat betreft.
Dat doet iedereen bij je, niet alleen de Russische televisie.
Ja, story of my life, jongens.
Mm-hmm.
Nou, vanuit jouw Ivoren Toren.
Kom maar door, jongen, van 10 hoog.
Ja. Nou, ik heb een oude, uit de oude doos. Zoals we weten is Sovjet-leider Brezhnev, Leonid Brezhnev, ooit in 1976 getroffen door een beroerte. Dat is even de inleiding van de mop. En hij is toen klinisch dood geweest. De artsen hebben hem toen weer weten terug te halen in het leven. Maar vanaf dat moment tot aan zijn dood in 82 is hij eigenlijk als een zombie door het leven gegaan.
Mm-hmm.
Nee. Dit is de inleiding.
Oh, ik dacht dat ik hem al snapte.
Nee, dat kan niet. Want er zat geen grap in. Ja, en daarom snap jij hem al.
Precies.
Oké, okay, gaat deze over dat Brezhnev zijn oude moeder uit Oekraïne ontvangt?
Nee.
Oké.
Okay. Nee.
Ik ken hem op. Oké, okay, ga door.
2 jaar, oh die mag je me straks vertellen, want die ken ik niet. 2 jaar voordat hij overlijdt, zijn we 1980.
Dit is de mop of is het al serieus?
Ja, dit is de mop. Hij leidt hem in.
Hier begint de mop. Jongens, even monden dicht, hier komt hij.
Luister
naar. 2 jaar voor zijn dood, 1980, Olympische Spelen in Moskou. En natuurlijk moet Brezhnev als Sovjet-leider die Spelen openen. Dus Brezhnev wordt achter de microfoon gezet in het stadion. En heeft de papieren in handen, officieel Olympisch papier van het Olympisch Comité. En hij begint zijn toespraak. Oh, 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 oh. Ik geloof dat hij bij Floris begint door te dringen, of niet?
Ja, bij mij nu ook.
Zou tijd worden, jongens.
Nee, eigenlijk is deze wel leuk, ja.
Ik vind hem ook briljant verteld.
Wel een beetje hard. Kon dat in die tijd?
Ja hoor. Ja,
oké. Okay.
Nou, dat wil zeggen, ik heb hem in de jaren 90 pas gehoord. Dus misschien later verzonnen is die mond, maar ik denk het niet.
Oké.
Okay.
Ik heb ook weer wat geleerd qua geschiedenis.
Ja. Zo is dat.
Oké. Okay. Jan, had jij er nog eentje over Brezhnev en zijn moeder?
Hij duurt een beetje lang, dus ik bewaar hem wel voor een andere keer. Maar dat gaat over dat Brezhnev zijn oude moeder allerlei appartementen laat zien. En,
lang verhaal.
Ja, lang verhaal. Want hij laat heel veel appartementen zien.
En het eindigt ermee dat zijn moeder zegt, maar Ljonia, wat als de communisten terugkomen? Is het die of niet?
Tudum douche. Nou. Dat was hem dan.
Okay.
Ja.
Goed zo.
Dat is veel makkelijker. Als we gewoon al vertellen wat de mop uiteindelijk is, dan hebben we die lange inleidingen niet nodig.
Nee. Gaan we doen.
Oké. Okay. Nou, bedankt hè.
Volgende keer.
Voor de lange inleiding.
Yo.
Paka. Oh. Bosman, bedankt. Ayato.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.